Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door BitTonic. Al 10 jaar lang de Bitcoin-autoriteit van Nederland. Blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. CryptoCast. Herbert Blankenstein.
Welkom bij de CryptoCast. Met vandaag het toonaangevende leenbedrijf Genesis vraagt faillissementsbescherming aan. Ziet Bitfavo zijn 280 miljoen nog terug? En een natuurreservaat in Congo-Kinshasa kan mede door bitcoin-mining blijven bestaan. Hoe doen ze dat? Dit is aflevering 256 van de CryptoCast met een half uur crypto-nieuws op de radio. Daarna gaan we door als podcast over het Noster-protocol. Een nieuw decentraal alternatief voor Twitter. En dat doen we met Edward Hollander, Lightning-specialist. Welkom.
Dank je.
En tevens host van de Connect the World-podcast en redacteur voor Bitcoin Focus. Een voorwaardelijke lijvig cv.
Ja, hè?
Ja. We gaan straks lekker met je praten. Mijn co-host voor deze uitzending is Krijn Soeteman, cryptojournalist en auteur. Ook welkom.
Goedemiddag.
Wij geven geen beleggingsadvies, vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes. Geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. Oké, het toonaangevende leenbedrijf Genesis. Krijn heeft faillissementbescherming aangevraagd. De bekende Chapter 11 Bankruptcy Protection. Hebben we al heel veel voorbij zien komen hier.
Ja.
Met 3AC, met FTX, met Celsius, noem ze allemaal maar op.
Ja.
Maar het was in dit geval de ondergang van FTX die Genesis het laatste zetje heeft gegeven. Hoe gaat dat nu verder voor de partijen die geld van Genesis gaan krijgen, nog willen krijgen? Het was wel te voorspellen, hè, dat dit erin zat.
Ja, het is natuurlijk eind november vorig jaar was Genesis al gestopt met het uitdelen van, zeg maar, zijn rente. Geld, zeg maar. Dus, ja. Maar goed, het is het zoveelste bedrijf dat ten gevolge van FTX inderdaad ten onder is gegaan. Ze hebben dus nu Chapter 11 faillissementsbescherming aangevraagd in de staat New York. En dat was op 19 januari. En het bedrijf heeft schulden tussen de 1 en 10 miljard dollar. Waarom dat niet helemaal precies duidelijk is?
Snap ik nou ja, cryptobedrijf, hè? Dan, al die administratie, ja. Joh, dat komt later wel.
Nee, daarom. En Genesis had in de afgelopen maanden geprobeerd kapitaal op te halen om dus de gevolgen van de FTX-val te kunnen overkomen. Maar dat is blijkbaar niet gelukt.
Nee, helder. Een van de grootste schuldeisers is Gemini, hè? Het bedrijf van de broertjes Winklevoss.
Ja.
Die gaan dus in ieder geval voorlopig hun geld niet terugzien.
Nee.
Op termijn misschien een deel daarvan, maar
766 miljoen dollar staat er.
Oké, ik dacht dat 900 was, maar daar kijken we ook niet op. Maar dat betekent toch wel dat zij de volgende kandidaat zijn om te gaan wankelen.
Ja, dat is een beetje. Het is een beetje al dat soort bedrijven. Dat zit een beetje, staat los van elkaar. Je hebt die DCG, die Digital Capital Group of Currency,
Digital Currency Group. Ja.
En dat is dan hun dochter is dan Genesis.
En Gemini is een van de schuldeisers.
Ja, het is heel verwarrend soms met al die naampjes.
Ja.
Gemini is dus is van de Winklevoss broertjes, misschien wel bekend van. Die hadden ooit iets met Facebook en
de social network.
Gekregen. Ja. En die boden een dienst aan, dat heette Earn. En met die dienst kon je cryptovaluta, daar kon je daar stallen. En dan kreeg je een soort van rente of een soort van stake over. Een beetje. En dat stopte dus abrupt eind november 2022. Nou, toen werd Cameron Winklevoss werd boos. En die heeft onlangs wel wat getwitterd overigens over het bankroet. En die zei van het is belangrijk, het is een belangrijke stap voor de Gemini gebruikers om hun fondsen terug te kunnen krijgen. Hij voegde er wel aan toe dat moederbedrijf DCG en DCG en CEO Barry Silbert nog steeds weigeren een goede deal voor de schuldeisers te bewerkstelligen.
Ja.
Winklevoss dreigt uiteraard met een rechtszaak. Dit gebeurt natuurlijk allemaal via Twitter, dat begrijp je ook wel.
Ja.
Zal een veeg tegenwoordig.
Open brieven die dan keurig als een soort printje aan een tweet worden gehangen.
Ja, dat soort dingen inderdaad.
Ja. Maar goed, Gemini wankelt nog niet in het openbaar. Hoe zie jij de toekomst van Gemini? Zou dit ze in moeilijkheden kunnen brengen of niet?
Nou, ze hebben 766 miljoen uitstaan.
Ja.
Er zitten sowieso zijn het heel veel ingewikkelde geldstromen. En dat is waarschijnlijk ook waarom je niet helemaal kunt zien of het nou 1 miljard of 10 miljard is. Ja, het zijn zulke belachelijke bedragen, jongens.
En dat gaat een curator allemaal moeten fatsoeneren. En dan horen we er meer over.
Dus dan wordt dat zeg maar recht getrokken als het goed is. Overigens was er wel vandaag het laatste bericht, vanochtend vroeg, het laatste bericht van een advocaat van Genesis. Die is optimistisch dat de geschillen met de schuldeisers nog voor het einde van de week opgelost kunnen worden. Oh. Binnen 4 maanden uit de faillissementsprocedure kan stappen. Ja, ik was ook een beetje verbaasd. Dit zei de advocaat blijkbaar gisteren tijdens de eerste hoorzitting bij de faillissementsrechtbank in New York.
Oké. Okay. Goed, even kijken naar Edward Hollander. Jij bent waarschijnlijk, als ik het zo aanvoel, van not your keys, not your coins.
Ja, precies, inderdaad. Dat klopt.
Jij volgt dit met belangstelling, neem ik aan. Ook met leedvermaak of niet?
Kijk, het urn, voor mij in ieder geval is het gevoel altijd, als het mooi klinkt, dan is het te mooi om waar te zijn. Mm-hmm. En dan is er altijd risico. En dat risico moet je dan bereid zijn te nemen. Niet dat het natuurlijk altijd dan de schuld is van de ander of van degene die dat dan afneemt. Maar ik denk wel dat het goed opletten geblazen is altijd. Dus, maar dat is mijn eigen...
Dus je hebt dat zelf niet gedaan, neem ik aan. nee. En hoe denk je over de mensen die dat wel gedaan hebben? Eigen schuld?
Nee, niet helemaal. Want het is natuurlijk ook de verantwoordelijkheid van de platformen om daar transparanter in te zijn. En ik zie natuurlijk in mijn werk ook heel veel verschillende type gebruikers. Voor heel veel mensen is het toch gewoon lastig. En dan is er een zee aan opties die je kan afnemen. En als je daar dan allemaal moet weten hoe het werkt, dat is natuurlijk lastig.
Maar er staat vaak wel veel in de voorwaarden en die hebben die mensen natuurlijk niet gelezen.
De kleine lettertjes.
Ben ik bang. Oké, laten we even kijken naar een van de andere betrokkenen, Krijn, Bitfavo. Ja. Die hebben naar eigen zeggen geen zaken gedaan met Genesis, maar met DCG. Daar hebben we het intussen al een paar keer over gehad. Daarom zeiden ze op een gegeven moment, nee, wij zijn niet blootgesteld aan die problemen bij Genesis. Nu praten ze op hun eigen blog alsof dat toch weer wel zo is. Aan de andere kant worden ze niet genoemd als een van de belangrijkste schuldeisers. Hoe schat jij de mogelijkheid in dat Bitfavo zijn 280 miljoen terugkrijgt?
Nou, dat blijft onduidelijk. Dat laatste info van Bitfavo zelf is dat er verdere gesprekken zijn geweest, maar dat die nog niet tot gewenste resultaten hebben geleid.
Ja.
Nou, dat zegt natuurlijk niet zo heel veel.
Ze konden 70% krijgen.
Ja. Er moest dus nog duidelijk worden wat precies dan de relatie is tussen DCG en Genesis. Daar staat in hun laatste bericht qua bezitting en hoe dat met de schuldeisers gaat lopen. Bitfavo zegt in ieder geval garant te staan voor het bedrag. Maar welk bedrag het dan om gaat, of 280 miljoen, of het gedeelte wat ze verwachten.
Nee,
niet
Bitfavo zegt als die geheel, 280 miljoen niet in zijn geheel terugkomt, dan staan wij ervoor garant dat onze klanten geen schade lijden. Zeggen ze. Maar ze hebben wel meer gezegd.
Maar kijk, het is natuurlijk heel erg lastig van hoe zit het nou met die Digital Currency Group? Die is Genesis en hebben zij geld aan uitgeleend. En ze zijn ongeveer 1,65 miljard dollar schuldig aan Genesis, waarvan 575 miljoen aan leningen. En die vervallen in mei. En dan is er nog een promissory note, of promesse heet dat geloof ik in het Nederlands, van 1,1 miljard, die vervalt over 10 jaar.
Dat is een soort garantie van DCG aan Genesis.
Ja, dus in die zin is wat er dus bij Genesis gebeurt wel heel relevant bij DCG. Dus het is gewoon afwachten.
Ja, goed. Dan houden we het daarop.
Ja.
En zullen ongetwijfeld zo niet wekelijks dan toch maandelijks ontwikkelingen zijn die we hier gaan rapporteren.
Ja, uiteindelijk komt het allemaal terug bij Terra Luna, hè?
Ja, dat is waar. Ja, daar is het mee begonnen. Hoe lang geleden? In juni of zo?
Ja.
Alweer zo'n tijd geleden.
Ja, goed.
Nou, oké. We gaan de prijzen bespreken, want die bewegen ook, al is het op dit moment ietsje minder. We gaan het bespreken met Bert Slachter, analist van de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. Welkom in de uitzending, Bert.
Dag, Herbert.
Hi. Die situatie rond Genesis, daarvan dacht ik van dat zal de prijs alweer flink laten kelderen. Maar nee hoor, geen impact. Is dat verrassend?
Ja, dat is best bijzonder, omdat Genesis samen met moederbedrijf DCG en zusterbedrijf Grayscale grote en toonaangevende bedrijven zijn in de cryptowereld. En als daar problemen zijn, dan zou dat beleggers onzeker, onrustig, angstig kunnen maken. Ja. En dat gebeurt blijkbaar niet. Hè, want ze verkopen niet massaal hun crypto-assets. En ook hoeft blijkbaar Genesis geen bitcoin te verkopen zelf om voor liquiditeit te zorgen. Want dat zijn een beetje de twee manieren waarop zo'n gebeurtenis impact kan hebben op de prijs. Dus of de partij die in zwaar weer is moet gedwongen op de activa verkopen. Of beleggers worden onrustig. En blijkbaar gebeurt beide niet. Dus dat is opmerkelijk inderdaad.
Ja, blijkbaar was het ingeprijsd, zeg je dan.
Ja, ingeprijsd is dan zo'n woord. Hè. Ja.
Of, dan doe je of je het allemaal begrijpt.
Ja, nou ja, kijk, ingeprijsd, dat veronderstelt dat de markt er eigenlijk al van op de hoogte was. Of het al had verwacht. En daar zit het op zich wel een kern van waarheid in. Hè, want dat er problemen zijn bij Genesis en daaraan gekoppeld een hele hoop schuldeisers. Dat weten we eigenlijk al wel sinds eind november, half november. Mm-hmm. En dat Genesis en DCG samen ook best nog wel wat activa hebben. En dus voor een groot gedeelte die schuldeisers zullen kunnen gerust of terugbetalen. Althans, dat ook daarin in dat beeld is nu niks veranderd. Dus er inderdaad, je zou terecht kunnen zeggen, er is geen nieuwe informatie.
Ja, je kunt ook zeggen, dit is een eigenschap van de laatste fase van een bear market. Dat slecht nieuws eigenlijk helemaal geen effect meer heeft. Wat denk jij daarover?
Ja, daar is wel wat voor te zeggen. De laatste, of de tweede helft zou je kunnen zeggen van een bearmarkt. Dan zijn er niet zoveel speculanten meer over die heel gevoelig zijn voor negatieve krantenkoppen. Die instappen bij goed nieuws en die uitstappen bij slecht nieuws. Dus die echt dat hele korte termijn momentum proberen te bespelen. Ja, dat zie je ook wel in de cijfers, dat daar gewoon minder van zijn. Maar dat betekent niet dat echt slecht nieuws geen impact meer zou hebben. Er is best, wij kunnen best hier met elkaar een aantal gebeurtenissen bedenken die daadwerkelijk voor verkoopdruk zouden zorgen. Hè? Nou ja, bijvoorbeeld stel dat je een grootschalig verbod krijgt of grootschalige paniek omdat er iets met Binance of iets met Tether.
Binance wordt kapot gehackt.
Precies, een hele grote hack. Of er worden dingen geliquideerd. Ja. Dit soort dingen zijn blijkbaar bij Genesis niet aan de orde. Maar dat betekent niet dat in de tweede helft van zo'n bearmarkt dat daar niks kan gebeuren. Hè. Ik denk dat dat ook weer gevaarlijk.
Ja.
En ook zoiets als de laatste fase van een bearmarkt. Ja, dat is altijd tricky, want het kan best nog een jaar of anderhalf jaar duren.
Ja.
Maar het klopt wel. Het hoort wel bij deze tijd dat de mensen die nu nog over zijn, die zijn relatief ongevoelig voor geruchten en slecht nieuws. Want die houden toch wel hun crypto aan.
Bert, op de dag dat het faillissement van Genesis bekend werd, althans die chapter 11, steeg de koers juist met een ongekend bedrag, met $1500. Hoe plaats jij dat?
Ja, dat zijn dus andere krachten. Hè. Dus wat je op een markt ziet, hè, dus vraag en aanbod, dat er verschillende krachten tegelijk spelen. En soms is er een bepaalde kracht grote afstand het sterkst. En dat geldt eigenlijk altijd als er schokken plaatsvinden. En op dit moment was er dus een kracht die de koers deed stijgen. Hè. Dus er was blijkbaar een heleboel vraag.
Ja, oké. Maar dat is dus onhelder.
Ja, nou ja. We weten dat er heel veel short posities geliquideerd zijn in de afgelopen 2-3 weken. Dus dat is in ieder geval een stukje versterking geweest. Maar we zien ook dat met afstand de grootste kracht zijn spot aankopen geweest. Dus mensen die gewoon niet op de futuresmarkt, niet speculerend, maar gewoon echt bitcoin aan het kopen zijn.
Ja.
En ook andere activa. Dus dat is waar dat precies vandaan komt.
Nee.
Dat blijft nog even gissen.
Wat de laatste week erg opvalt, is dat de prijs van Ether achterblijft. Eigenlijk bij zowat alle andere cryptovaluten. Alle andere zitten in de buurt van de 10% over de week. En Ether staat op 3-4 of zo. Is er een reden voor dat je weet?
Nou, je zou dan, om dat te analyseren, moeten kijken naar de koers van Ether ten opzichte van Bitcoin. En die zit een tijdje al tussen de 0.06 en de 0.08. En die is eigenlijk in het laatste gedeelte van december heel erg gestegen. Je zou kunnen zeggen, Ether liep op de muziek vooruit. Die was eigenlijk de eerste die uitbrak. En nu zie je dat hij wat daalt ten opzichte van Bitcoin. En dat betekent, hij liep een beetje vooruit. En nu voegt hij zich weer bij de groep. Ja. Dus ik zou eerder zeggen dat Ether wat voorliep op correctie. Bitcoin. En daarom nu wat minder goed. Ja.
Ja. Iets over indicatoren. Je hebt in de Bitcoin Alpha geschreven over het Meyer Multiple. Je hebt heel veel van die indicatoren, hè, gemiddelden, de Fear and Greed Index, Bollinger Bands, de RSI. Die Meyer Multiple, wat is dat voor een ding en waarom is die nu interessant?
Ja, je spreekt het uit als Meyer, want het is de achternaam van Trace Mayer. Hè. Trace Mayer is een van de, nou ja, OG's noemen we dat dan. Hè, van de mensen die echt al heel lang in deze wereld bezig zijn met analyse en duiding en dingen vertellen. Hij is onder andere initiatiefnemer van Proof of Keys geweest. Hebben we het in de CryptoCast ook al eens over gehad.
3 januari.
Hè, op 3 januari, ja. En samen met Caitlin Long en Tyler Lindholm was hij de drijvende kracht achter de crypto-wetgeving in Wyoming. Dus dat is Trace Mayer. En hij heeft ooit gezegd via het 200-daags gemiddelde. Dat is een hele interessante om naar te kijken. Dus 200-daags gemiddelde van de koers. En als je daar boven zit, dan zegt hij van, dan is dat is karakteristiek voor een bull trend. En zit je daaronder, is karakteristiek voor een bear trend. En het omslagpunt ertussen is dus dat 200-daags gemiddelde. En de Mayer multiple zegt hoe ver die daarboven of eronder zit. Dus als de Mayer multiple 1 is, is het exact de 200-daags gemiddelde. Boven de 1 zit je erboven, onder zit je eronder.
We zijn er al boven gekomen nu, hè, geloof ik.
Ja, we zaten eronder en we zitten er nu boven. En dat is interessant. Want dat zou dus kunnen betekenen, dat kunnen we eigenlijk pas achteraf echt vaststellen, dat we een trendomkering hebben gezien van bearish naar bullish. Leuk. Alleen het 200-daags gemiddelde is best wel een vroeg signaal, geeft soms ook een vals positief. Dus er zijn mensen die nu zeggen van, nou, ik ga er vol in. Anderen zeggen, hey, het is interessant, we moeten opletten. Maar we gaan eerst wachten op bevestiging van bijvoorbeeld de 200-weekse gemiddelde. Die is veel trager, maar is ook veel bestendiger. Hè? En je wil graag hogere toppen en hogere bodems zien. Dus die $25.000, dat blijft een belangrijk niveau. Hè? Daaronder zou je zeggen van, nou ja, we zien een soort van de eerste blaadjes weer aan de bomen komen. Hè? Maar één zwaluw maakt nog geen zomer, dus we wachten dat eventjes af. Ja. En die Mayer multiple is daar dus een voorbeeld van zo'n vroeg signaal.
Oké, hartelijk dank. Bert Slachter, meer details te vinden in de digitale nieuwsbrief op bitcoinalpha.ph.nl. We gaan verder. Krijn, het Virunga National Park in Congo Kinshasa. Daar gaan we het eens over hebben. Dat is verrassend in de CryptoCast. Waarom? Omdat ze mede door bitcoin mining kunnen blijven bestaan. Het park heeft de afgelopen jaren veel tegenslagen gehad. Kan nu een waterkrachtcentrale plaatsen en die wekt stroom op die mede wordt gebruikt voor het minen van bitcoin. Was te lezen in de MIT Technology Review. Hoe kunnen ze dat doen?
Ja, sorry. Hoe kunnen ze dat doen? Je moet bedenken van Virunga National Park is het oudste park van Afrika, zeg maar. En dat staat ook op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Maar het heeft wel een hoop kostenposten, zeg maar. Nou, het is misschien ook wel bekend van een Netflix-documentaire. Waarbij.
Heb ik van de week bekeken. En ja, ik moet zeggen, ik was er diep van onder de indruk. De totale wetteloosheid en Wild West die daar heerst met rebellen die dorpen overnemen. En totale onzekerheid van de bevolking in vluchtelingen, noem maar op. Dus ja, inderdaad.
Ja, het is vrij dramatisch. En dat park is voor het grootste deel afhankelijk van dus de rangers die de boel moeten beschermen. En dus daar moet dus ook geld voor komen. Nou, slechts 1% van het geld van het park komt van de overheid. Dus voor de rest is het park op zichzelf aangewezen. Nou ja, hoe zou je dat kunnen doen? Dat kun je doen door toeristen rond te leiden. Maar er was dus ebola, er was corona, er waren dus gevechten. Dus allemaal dingen
waar het als toerist niet zo goed ging.
Nee. En verder is natuurlijk een andere manier om geld te verdienen. Door gewoon je hout te verkopen of ivoor te laten schieten en dat soort dingen. Maar dat is natuurlijk weer niet de bedoeling.
Ja.
Dus hoe kom je dan op een goede manier aan je geld? Ze hebben daar dus waterkrachtcentrales gebouwd. Die dus geen stuw meer nodig hebben. En op die manier kun je dus op een redelijk groene manier toch aan waterkracht komen. En dan heb je dus elektriciteit, stroom. En alleen die kan dus nergens naartoe, want je hebt in principe niemand die het af kan nemen. Want er wonen maar heel weinig mensen. En je wil ook zo min mogelijk economische activiteit in zo'n gebied. Want ja, hoe meer wegen ergens lopen, hoe meer ruimte er is om de natuur gewoon te slopen.
Ja,
dus, maar wat je wel kunt doen, is een bitcoin miner neerzetten in een zeecontainer.
En dat werkt blijkbaar.
Vorig jaar hebben ze er iets van $500.000 mee verdiend. Dus dat is niet slecht.
Het was te vergelijken, begreep ik, op maandbasis met wat de toerisme binnenbracht.
Ja, klopt. Dus dat is een hele mooie manier van bitcoin mining. Op een manier die niet zo snel wordt gedacht van dat het logisch is. Want kijk, als wij hier natuurlijk elektriciteit opwekken in Nederland, dan moet het ergens gebruikt worden wat nuttig is. Nou hebben we hier natuurlijk ook wel elektriciteit die niet nuttig gebruikt kan worden. Maar het grootste gedeelte kan zijn weg wel ergens vinden. Ja, en als het dat niet kan, wat moet je er dan mee? Dan kun je het of niet aanleggen, dat klopt. Maar goed, dan ga je dus ineens weer naar die andere kant met waar je geld naar wil halen. Dus het is een interessante manier van denken.
Mooi verhaal. Edward, jag jij dit toe? Jij bent ook een Bitcoin-fan, neem ik aan.
Ja, zeker. En
mooi verhaal?
Als het gaat om het verstoren van de natuur en dat dus tegengaan door het herbruiken van de energie die je dan weer kan op eigenlijk die miners in kan duwen. En dan wordt het weer geld. Als dat geld goed besteed wordt, dan zie ik wel voor me dat een goed initiatief is.
Ja.
En ik moest ook nadenken. We hebben een keer in onze podcast Patrick Melder van Guatemala gehad.
Ja, dan heb je het over jouw podcast.
Precies. En ja. daar ging het over ook Bitcoin mining van organisch afval. Ook weer als doel om het meer wat daar is schoon te houden. En dat geld weer deels terug te geven aan de bevolking. En dat zijn allemaal arme mensen daar. Dus dat initiatief is natuurlijk goed. Alleen ik vraag me altijd wel af van hoe zorg je ervoor dat dat ook daadwerkelijk gebeurt.
Ja,
dus dat er goed gedaan mee wordt. Want ik begrijp dat er een investeerder hierachter zit die dan daar...
Ja, Sébastien Cuspiou is van Big Block Green Services. Dat is een Franse bitcoin miner. Dus, maar goed, die heeft van de 10 containers heeft die er 7. En die betaalt wel de stroom. En de overige 3 zijn van het Nationale Park.
Ja, ja, ja. Dus
er is ook nog een kleine silver lining voor de eigenaar.
Ja.
En dan staat daar allerlei dure apparatuur. Introduceert dat dan weer nieuwe risico's? Komen die rebellen daar misschien op af om dat weer weg te halen?
Ja, kijk, je kunt natuurlijk stelen. Maar wat heb je aan miners die niks kunnen doen?
Dus, ja, er moet ook energie zijn.
Er moet ook energie zijn. En ze zeggen dat ze in principe de bitcoin zo snel mogelijk wisselen naar geld om dus de kosten te betalen. Dus dat er maar heel weinig bitcoins in een wallet hangen. Dus als er een keer iets gejat zou worden, is dat even vervelend. Maar het zou niet pijnlijk zijn. Maar ja, het is natuurlijk, het blijft natuurlijk wel apparatuur. En het is wel iets wat gejat kan worden.
Ja, heel interessant verhaal. En die documentaire op Netflix ook zeker aan te raden. Overigens komt daar de hele bitcoin niet in ter sprake.
Nee, zo 2014 is die documentaire, hè?
Oh, dat was het natuurlijk. Ja. Dus die is al zo oud. Ik had verwacht dat die niet zo oud zou zijn, maar dat is een goed punt.
Ik moet hem dus nog kijken, maar ik ben blij dat je in ieder geval zegt van ga hem kijken.
Ja, en dat moet ook inderdaad. En dan denk dat je dan ook het belang van bitcoin wel een beetje relativeert. Want er is daar zoveel aan de hand. Die rangers zijn gewoon hun leven niet zeker. Elk jaar komen er gewoon een aantal om. Ja. Dus dat is, het is een andere wereld, echt waar. Wij gaan het straks in de podcast, Edward, hebben over jouw werk, over Noster, het protocol dat mogelijk Twitter kan vervangen. Waarom is dat in het leven geroepen? Jij bent ermee bezig.
Ja, Noster is in het leven geroepen in 2020, rond 2020 ongeveer. En eigenlijk is het nu weer interessant geworden, omdat er Jack Dorsey, voormalig CEO van Twitter, de developers van Noster geld gefund heeft. Dus hij heeft daar echt 14,4 bitcoin ongeveer aan gegeven. Ja,
een ton of twee.
Ja, en hij is een voorvechter voor het vrije woord en voor open publieke initiatieven voor het internet. Ja,
maar
en,
is het wel een erg goed moment? Want er was net een trek gaande naar Mastodon. Dan dacht iedereen weet nu waar ze heen moeten. We zijn het erover eens. Kom jij weer?
Ja, precies. Er komt er weer een alternatief. Ja. Ik denk het wel. Want er zit wel een groot verschil tussen Mastodon en Noster. En het is een heel simpel protocol. Dus computertaal eigenlijk. Net zoals je kunt het vergelijken met bijvoorbeeld e-mail clients. Die gebruiken ook een protocol. Het e-mail protocol om daar e-mailtjes
SMTP,
op te halen.
Als ik me goed
precies. Vind, ja. SMTP inderdaad. En dit zou dan een computertaal kunnen worden voor social media. Maar niet alleen dat. En dat vind ik boeiend. Het kan veel meer dan alleen maar tekstberichtjes sturen naar elkaar. Maar je kunt er ook nog een heleboel andere dingen over heen
daar
sturen.
Daar gaan we het straks over hebben. En ook trouwens over de crypto-connectie. Ja. Hè? Want je moet nog verklappen wat dat verband met bitcoin eigenlijk is. En dat gaan we dus straks doen in de podcast. Iedereen kan mee daar naartoe. Hier eindigt in elk geval de CryptoCast op BNR. Bedankt Edward Hollander. Werkzaam aan het Noster-protocol. Bedankt Karin Soeteman. En heel graag tot de volgende week bij de CryptoCast op BNR.
CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door BitTonic. Al 10 jaar lang de Bitcoin-autoriteit van Nederland.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.